Gemeente, het is wel een hele bekende tekst die vanmorgen voor ons ligt. Een tekst die u misschien wel zo in uw gedachten hebt, dat u hem zou kunnen opzeggen. Doet u dat eens even in uzelf, zonder dat u in uw Bijbeltje kijkt. Dan denk ik dat er meerdere onder ons zijn die dan met name van vers 35 al dus in hun gedachten hebben, want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven zal willen verliezen, om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal hetzelfde behouden. Valt u het verschil op? Het staat in vers 35... maar één keer het woord willen. Ons leven behouden, ja, dat willen we wel. Ons leven verliezen, wie wil dat? Kijkt u maar om u heen. Wij willen niet ziek zijn, we willen niet oud worden, we klampen ons vast aan alles wat we hebben. We stellen er ook alles voor in het werk om onszelf in dit leven te handhaven. We lopen soms van de ene specialist naar de andere. En als de reguliere doktoren ons niet kunnen helpen, dan zijn er ook nog wel genoeg die dan naar de kwakzalvers lopen. Want we willen onszelf overeind houden. Tenzij dan dat Gods genade ons anders leert. Paulus zegt later, ik wenste wel ontbonden te wezen met Christus te zijn. Dat is zeer verre het beste. En hoe komt Christus nu ertoe om over deze zaak die vanmorgen voor ons ligt te spreken? De Heer had zich met zijn discipelen teruggetrokken in het gebied van Caesarea Philippi. Dat lag aan de overkant van de Jordaan, vrij ver naar het noorden, tegen de zuidelijke uitlopers van de Hermon aan. Het is dat gebied wat de laatste jaren nogal eens in de publiciteit is gekomen, de vlakte van Golan, in dat grensgebied tussen Israël en Syrië. Daar wil hij de 12 alleen zijn om hen nog, voordat het lijden in alle hevigheid losbarst, en daar te onderwijzen. Het was een gebied met een gemengde bevolking van Joden en heidenen, vrij ver weg dus van Jeruzalem. Daar kon hij rustig verblijven zonder lastiggevallen te worden door de fariseeën en schriftgeleerden vanuit Jeruzalem. En daar wil hij ze dus nader onderwijzen. De tijd van zijn afscheid nadert, het lijden komt steeds dichterbij, en openlijk spreekt hij er nu over dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden tot de dood toe. Hij had ze immers gevraagd, wie zeggen de mensen dat ik ben? Wat begrijpt men er eigenlijk van, wat ik op deze wereld kom doen? En toen had Petrus het helderste inzicht, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat had hij niet van zichzelf, niet van vlees en bloed. Dat had de Geest des Heren hem leren verstaan. En er werd veel over de Heer Jezus gesproken. Het gonsde van de geruchten. De een zei dat hij Elia was, de ander Johannes de Doper, of een van de profeten. Maar wat begreep men nou van het eigenlijke doel van zijn komen? Dat hij kwam om in de weg van zijn lijden en sterven met zijn dierbaar bloed voor de zonden te betalen. Dat hij daarvoor lijden moest, omdat op geen andere wijze voor zonde kon worden betaald. Eer dat God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij zich bestraft met de bittere en smadelijke dood des kruises aan zijn Zoon. En dat gemeente stond reeds van eeuwigheid vast. In dat overleg tussen Vader, Zoon en Heilige Geest, al voordat de wereld er was, wordt wel de Raad Vredes genoemd. Daarin hadden deze drie goddelijke personen met elkaar overlegd wat er nodig was om een kerk zalig te maken uit deze gevallen wereld. De Vader had daar zijn kerk aan zijn Zoon gegeven. En de Zoon had zich bereid verklaard om dat offer te brengen wat nodig was om de zonde te verzoenen. En de Geest was bereid om een volk toe te brengen door de prediking des woords. Daarom kon er staan in Psalm 40, zie, de rol des boeks is van mij geschreven. Deze dingen moesten gebeuren. Dat is dat goddelijke goede wat het leven van Christus heeft beheerst. Maar dat goddelijk moede, gemeente, dat gaat dwars tegen ons menselijk begeren in. Want opnieuw maakt dan Petrus zich tot woordvoerder van de discipelen als Christus het over het lijden gaat hebben. Hij zegt, dat zal geenszins gebeuren. Petrus bestraft zijn meester. In Israël gemeente leefde immers de gedachte dat de Messias bovenal koning was, die Israëls heerlijkheid weer zou herstellen, en zelfs op de dag van de hemelvaart vragen de discipelen aan de Heer Jezus of hij in die dag het koninkrijk aan Israël zal weder oprichten. Dat de Messias lijden moest, dat lag eigenlijk helemaal buiten de gezichtskring van het Joodse volk. U moet er ook in de lijdensgeschiedenis maar eens op letten. Christus die wordt bespot als koning. Men zet hem die doornenkroon op en een rietstaf in de hand en een schijnbare koningsmantel om. Hij wordt bespot als profeet en geeft hem kinnebakslagen als die geblinddoekt is. En zegt dan, profeteer nou eens wie u geslagen heeft. Maar men zwijgt angstvallig over het priesterambt. Daar wil men niet aan. Dat ligt buiten het gezichtsveld. En daar speelt gemeente ook de Satan op in. Dat had hij al eerder gedaan, ook bij de verzoekingen in de woestijn. Want waar gaat het bij die verzoekingen in de woestijn om? Daar wil gemeente de Satan Christus van het kruis afhouden. Hij wil hem bij het lijden vandaan houden. Daarom zegt hij, waarom is dat dan nodig dat u honger lijdt? Eén goddelijk machtswoord en die stenen worden brood. Waarom zo moeilijk? En ik kan u alle koninkrijken der aarde geven. Waarom moet u daarvoor het kruis beklimmen? De weg van de minste weerstand, de weg zonder lijden, zonder sterven. En Petrus, die nog maar zo kort tevoren zijn meester had beledigd, hij zei de Christus, de Zoon van de levende God, moet nu door Christus bestraft worden. Ga weg, Satanas, achter mij. Want Petrus laat zich maken tot een instrument van de vos der duisternis die Christus bij het kruis vandaan wil houden, omdat hij weet dat Christus aan het kruis over hem zal triomferen. Wat tekent ons gemeente dat ook een onthutsend beeld van ons mensen, ook van de begenadigde mens. Het ene ogenblik een beleider en het andere ogenblik een mens in de macht van de duivel. En zelfs als Petrus, die zijn meester zo lief heeft, deze dingen zegt, is zij in de macht van die vos der duisternis, het lijden, het kruis. Gemeente, willen we dat eigenlijk wel? Ook voor ons eigen leven. We willen ons leven behouden. Dat leeft in ons allemaal. We willen ons leven veilig stellen. We zoeken een stukje zekerheid. Probeer onszelf te handhaven. Dat leeft bij ons wanneer we jong zijn. En we blijven dat meedragen wanneer we oud zijn geworden. Dan willen we niet zo graag oud zijn. We zetten ons beste beentje voor. Willen ons niet laten kennen. En dat stempelt gemeente ook voor een groot deel onze opvoeding. Wat zegt u tegen een kind dat huilt? Dan zegt u toch, je moet een grote jongen zijn. Of een flink meisje. Ons leven behouden. Dat is zo vaak jezelf niet laten kennen. En dat willen we allemaal. En dan zegt u misschien, mag dat dan niet, ja? Als dat dan maar gebeurde, gemeente, in het licht van de eeuwigheid. Want wat zijn we op bovengenoemde manier vaak bezig, alsof er niets anders is dan dit leven, we ons vastklemmen. Of is het dat nou juist ook? Denk eens aan Psalm 17. Geen ander deel hebben dan in dit leven. Ja, als je niks anders, als je niks meer hebt, is toch geen wonder dat je je daaraan vastklemt? Is dat alles wat we bezitten? Dan is het geen wonder dat we er ons aan vastklemmen. En dat heeft gemeente toch wel ook een diepe wortel. Wij en ook onze kinderen, we zijn God kwijtgeraakt van nature. We zijn buiten het paradijs terechtgekomen. En wat ons is overgebleven, dat is slechts een schaduw van de heerlijkheid die wij bij de schepping hebben bezeten als kroon van de schepping. En is het dan een wonder dat we dat weinige wat we over hebben zo krampachtig willen vasthouden? En in al het jagen en jachten van de moderne mens. En wie van ons gemeente ontkomt daaraan? Aan dat jagen van de moderne mens. Wij met onze volle agenda's. Ligt daar niet een heimwee in, maar een verloren paradijs. En dat heimwee, dat wordt versterkt door het gevoel dat het geluk altijd net achter de horizon ligt. We willen houden wat we hebben, gezondheid, voorspoed, onze krachten, alle die ons lief zijn, en noemt u maar op, al wat u bezit. We willen houden wat we hebben, en we zouden nog willen verwerven wat we niet hebben. Aan vrede, aan zekerheid, nog meer welvaart. Nee, gemeente, met dat woordje willen uit onze tekst hebben we geen moeite. Dat willen we wat graag, maar al te graag. Maar het is een verloren strijd. Wat we willen behouden, dat zullen we naast verliezen. Wat is de Bijbelgemeente? Een eerlijk boek. En wat is de Heer Jezus eerlijk? Denk even aan Psalm 49 aangaande degene die op hun goed betrouwen en op de veelheid van hun rijkdom noemen. Ze zullen er niets van meenemen in de eeuwigheid. We kunnen het niet behouden. Want de dingen die gezien, die zijn tijdelijk. Daar hoort gemeente ook het liefste bij. Het liefste wat u ziet. Misschien kunt u zomaar even naast u in de bank kijken. Onze kinderen. Je man, je vrouw. Zelfs datgene wat God ons in zijn gunst heeft gegeven. We kunnen er niets van meenemen. Een Joods spreekwoord dat zegt dat een doodskleed geen zakken heeft. We kunnen er niets van meenemen en we kunnen er ook niks mee betalen. Want de verlossing hunner ziel is te kostelijk en zal in eeuwigheid ophouden. Wat zal de mens geven tot lossing van zijn ziel? En we zullen dus ons leven er niet bij kunnen bewaren. Willen we, gemeente, dat horen? Bent u daarvoor vanmorgen naar de kerk gekomen? Dat horen we toch eigenlijk niet zo graag. Want het betekent immers, gemeente, dat er nooit iets van onszelf bij kan zijn. Niets van ons aardse bezit. En als het erop aankomt, gemeente, ook niet van ons geestelijk bezit. Want als ik u nou zou vragen, hoe zou u zalig willen worden? Dan zijn er een heel aantal antwoorden op te geven. Dan zult u zeggen, ja, dan moet je geloven in de Heer Jezus Christus. Dan moet je bekeerd worden. Moet je bidden. Moet je de Bijbel kennen. En natuurlijk, gemeente, dat zijn op zich allemaal goede dingen, maar wat is nou het gevaar daarvan? Dat we proberen daar als het ware een opstapje van te maken, om bij de Heere God in het gevlei te komen. Want ons geloof, gemeente, is nooit naar de volle maat. Hoe vaak worden we niet aangevochten? Het ene ogenblik zeg je, ik geloof, Heer, en het andere ogenblik zeg je, Heer, ik kom een ongelovigheid te hulp. Onze bekering komt in dit leven niet af. Daarom vraagt onze catechismus ook niet wat het is om bekeerd te zijn. Met een voltooid deelwoord, want dan was je klaar. Maar de catechismus vraagt, wat is dat, die bekering? En dan volgen er een aantal werkwoorden. De zonde haten en vlieden, de gerechtigheid liefkrijgen en najagen. Daar kom je in dit leven nooit mee klaar. Niet meer dan een klein beginsel. En daarom kun je er niet op steunen. Ons gebed. De catechismus noemt dat het voornaamste stuk der dankbaarheid. Maar hoe is het met die dankbaarheid? Zelfs daar hebben we vergeving voor nodig. Want zelfs de werken der dankbaarheid zijn nog met zonde bevlekt. Voelt u, gemeente, dat ons, als het erop aankomt, helemaal niks overblijft? En we worden niet zalig, gemeente, als bekeerde mensen. We worden niet zalig als gelovige mensen of als biddende mensen. U kunt maar op één manier zalig worden. Dat is dat u als een goddeloze gerechtvaardigd wordt. Dan is er niks meer van ons bij. Dan kan ons alleen Christus overblijven. Zijn genade. Maar voelt u hoezeer dat tegen onszelf ingaat? Ook Luther, gemeente, heeft dat zomaar niet geleerd. Toen hij ontdekte dat het in dit leven om de eeuwigheid ging. Wat heeft hij geprobeerd om er te komen met zijn goede werken, met zijn gaan naar het klooster, met zijn bedevaarten. En waar bent u misschien al mee bezig om uzelf voor God aangenaam te maken? En dan hoeft dat op zichzelf allemaal niks verkeerds te zijn, wat ik u net noemde. Bijbel lezen, kerkgang, geloven, bekering nastreven. Als ze de gemeente maar geen grond inzoeken. Want als het er zijn mag in uw leven, dan is dat geen fundament waarop u kunt steunen en kunt bouwen. Dan kan dat alleen maar vrucht zijn. Vrucht van de genade van Christus in uw leven. En hoe komt er nou toe? We willen wat we niet willen. Zoals de Heer Jezus daar ook in het leven van Petrus mee bezig is. Want dat woord staat dus niet voor de tweede keer in onze tekst. En wat is dat nou niet het eerste wat Christus bedoelde met jezelf verloochenen? Je kruis opnemen. We kunnen dat wel eens een keer zuchten en er zullen er vast ook wel heel wat vanmorgen in ons midden zijn, gemeente, die weten wat dat is. Als het in het leven niet mee zit. Je bent ziek. Misschien chronisch ziek. Misschien zelfs wel ongeneeslijk ziek. Je bent invalide. Of je bent in het leven alleen komen te staan omdat je man of je vrouw is gestorven. En nog zoveel meer wat er in het leven is. En dan zeggen we daarvan zo, wat een kruis toch. En natuurlijk, gemeente, ook dat mogen we best kruis noemen. En ik acht dat niet gering. En toch zit het kruis, waar Christus in dit verband over spreekt, nog dieper. Weet u wat het echte kruis in uw leven is of zou moeten zijn? Dat we alleen van genade leren leven. En dat die genade daar nou niet anders kan zijn dan door het lijden en sterven van Christus. Dat ervoor nodig was. Dat moest. Denk even aan een vergelijking. Wanneer mensen wachten op de opname in een bejaardentehuis. Misschien zijn er ook vanmorgen onder ons die daarop wachten. Maar dan hebben ze wel eens tegen me gezegd, dominee, het is toch eigenlijk wel erg. Want je zit te wachten op de dood van een ander. Daar kun je persoonlijk niks aan doen. Daar ligt geen schuld in. Maar trek deze vergelijking nou eens even door. Gemeente, wij kunnen niet anders een plaats krijgen in het vaderhuis met de vele woningen dan door de zoon des vaders. En daar ligt wel schuld in. Zozeer hebben wij het bedorven dat het niet op een andere manier. En druist dat tegen onze natuur in, gemeente. Daar ligt de ergernis van het evangelie. Een ergernis die helaas ook tot binnen de kerk wordt gevoeld, als er ook binnen de muren van de kerk vaak wordt gezegd, als het zo moet, dat ik niet anders leven kan dan door de dood van Christus. Dat mijn schuld niet anders verzoend kan worden dan door het bloed van Christus. Dan hoeft het voor mij niet. De ergernis aan het evangelie. Kennen we, gemeente, daarvan iets in ons leven? Jaren geleden heeft professor Van Ruller een keer gezegd, als je die ergernis nog nooit hebt gevoeld, heb je nog nooit geloofd. Want gemeente, dat is een leven van gegeven goed. Dat tast alles van onszelf aan. Vroeger, misschien zijn er nog enkele ouderen onder ons die dat bij ervaring misschien zelfs weten. Wat was er niet voor nodig voordat iemand bijvoorbeeld in de crisisjaren naar de diaconie ging? Dan moest je je armoe blootleggen. En er zijn er heel wat geweest die liever stille armoe leden dan dat ze, zoals dat dan heette, de hand ophielden. Dat ligt, gemeente, als je naar de bijstand moet, toch wat anders. Die bijstand is een recht van iedere Nederlander. En daar kun je misschien zelfs nog van zeggen, daar heb ik nog aan meebetaald ook. Die stap is lang niet zo groot. En wat ik van genade leren leven, dat is naar Gods diakonie gaan. Bij de grote diaken, Christus die het gezegd heeft, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dan gaat al het onze eraan. Zoals Paulus, alles waar die zo op dacht te kunnen steunen. Dat moest die schade en drek leren achten, omdat daar niks in lag wat tot zijn zaligheid kon bijdragen. Hoe zullen we de gemeente dat dan leren? Hoe zullen we leren willen wat we eigenlijk niet willen, om van genade alleen te leven? Dat doet nu de Heer door ons de heerlijkheid van Christus te laten zien. Christus die voor ons wilde sterven toen wij nog vijanden waren. Toen wij nog zondaren waren. Zoals dat ook wordt bevestigd in de belofte van het verbond. Dat God in ons leven, gemeente, altijd de eerste is. Voordat wij het wisten, dat we in Adam verloren mensen waren, kwam God al tot ons met zijn belofte en legde die de hand op ons voorhoofd. Als die drie-enige God. Verstaan we dat? Onze tekst spreekt over dat verliezen van onszelf. Om Christus wil en om des evangelies wil. Dat is, gemeente, het evangelie waarin ons Christus wordt voorgesteld als die leidende borg en middelaar. En wat is dan juist de prediking van het lijdensevangelie rijk en heerlijk? Wie heeft er meerder liefde dan deze? Die zijn leven stelt voor zijn vrienden. En wat voor vrienden zijn dat dan? Dat zijn vrienden die eerst zelf nog van vijand tot vriend moet maken. Die ze wil inwinnen, die ze wil overtuigen. Hij voor ons, daar wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. En wat is ons dan nodig, gemeente? Nee, dan is ons in de lijdenstijd niet alleen maar een stukje ontroering nodig. Zeker, het is waar, de lijdenstijd is een ontroerende tijd. Maar denkt u dan eens even aan die vrouwen in Jeruzalem, die beklaagden Christus. En zeker, we mogen het niet met onbewogen ogen aanzien. Dat zou te kort zijn. Die vrouwen in Jeruzalem, die beklaagden hem toen hij zijn kruis naar Golgotha droeg. Maar wat zegt Christus? Weent niet over mij, maar weent over uzelf. Christus, gemeente, vraagt geen medelijden. Hij vraagt schuldbelijden. Want om onze overtredingen is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Jeremia wist het al. Wat kracht dan een levend mens? Hij klaagt wegen zijn zonde. Het koninkrijk Gods gaat niet anders open dan door de dood van Gods zoon. Ergernis aan zijn lijden, ja. Zo groot is onze zonde. Zo zwaar is onze schuld. maar hopelijk toch, gemeente, niet alleen ergernis, maar ook verwondering, dat hij dit heeft willen doen voor mensen als Petrus, die hem straks verloochenen zullen. En voor al de apostelen, die als hij aan het kruis hangt, dan staan ze van ver. Wat is de mens, o God, dat ge zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat ge hem uw teerste liefde schenkt? Daar moest Petrus onder leren buigen, en wij niet minder. Het is niet arme Jezus die zo lijden moest, maar het is arme mens voor wie dat nodig was. Het minder gemeente kon het niet en meer is niet nodig. Wat is dat rijk? En dan mogen de gezanten van Christus wegen uit u bidden, alsof God ons door hen bidt. Laat u met God verzoenen. En wat erg, als ze dan ons te vergeefs zouden laten bidden. Want gemeente, wij denken dat wij God moeten bidden. En doet u dat maar, dan doet u nooit te veel. Maar vergeet nou één ding niet. God bidt ook u. Iedere zondag vanaf de kansel. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En misschien zijn er onder ons mensen die wel eens geklaagd hebben over onverhoorde gebeden. Maar wat zou het erg zijn, gemeente, als Gods gebed onder ons onverhoord bleef. Maar ook wel gelukzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun hoogst geluk leren aanschouwen. Dan wordt Christus u alles waard, gemeente. Dan is hij het u ook waard. Wanneer hij zegt dat een dienstknecht, en het geldt ook een dienstmaagd, dat we niet meerder zijn dan de meester, dat hij ook met ons zo vaak door het leven een lijdensweg gaat. En hoe moeilijk het leven ook is, en ook dat, gemeente, leren we niet van de ene op de andere dag. Wij zullen altijd toch moeten leren belijden. Zelfs als God ons kastijdt, doet hij met ons nog niet naar dat onze zonden groot zijn. Als hij dat eens deed, gemeente, wie van ons zou nog kunnen bestaan? Johannes de Doper, die zei het, hij, Christus, moet meer worden. Ik moet minder worden. En dan gebruikt Johannes, gemeente, daar een paar hele bijzondere en ook eigenlijk hele troostwoorden. Dan gebruikt hij die woorden, dat komt in onze vertaling natuurlijk niet zo tot uiting, maar in de grondtekst in het Grieks, daar gebruikt Johannes de Doper de woorden die wij in deze tijd van het jaar gebruiken. Voor het lengen van de dagen en het korter worden van de nachten. En kijkt u dat maar eens na op uw kalender of in uw agenda. Gemeente, dat gaat met zon tegelijk. En soms staat dat ook wel eens een dag stil. Als u nou denkt, hoe kan ik nou in Christus geloven? Gebeurt dat dan zomaar van de ene dag op de andere? Dat u zomaar kunt zeggen, nou ben ik er. Ach, gemeente, dat komt voor. Maar ook als dat voorkomt in wat we dan wel eens noemen een krachtdadige bekering, die van het ene ogenblik op het andere zich schijnt te voltrekken, dan nog volgt er een weg die op volgt. Maar is de meest gewone weg niet? Zo noemt een van onze oude schrijvers dat. De meest gewone weg waarop mensen bekeerd worden, dat is de weg van het allengskens. Dat we hoe langer hoe meer leren verstaan wie wij zijn voor God. en dat er uit ons geen goed meer is in der eeuwigheid. En dat wij verlangen hoe meer de heerlijkheid en de grootheid van Christus leren zien. Hij alleen, Hij volkomen, Hij genoeg. Wat wordt Christus gemeente dan heerlijk, dan wordt al wat aan Hem is, gans begeerlijk. Dan zullen we ook willen dienen, in wederliefde, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Om te leren wandelen in de weg der gehoorzaamheid. Dan wordt het in ons leven, gemeente, hoe langer hoe meer anders. Niet dat wij zeggen, waar heb ik nou zin in? Dat ligt immers de moderne mens voor in de mond bestorven. Ik wil, ik vind, ik denk. Maar dan wordt het, Heere, wat wilt Gij dat wij doen zullen? Hebben we Hem niet alleen maar de vergeving van onze zonden, maar leren we ook iets verstaan van de strijd tegen de zonde. En die strijd tegen de zonde, dat is niet in het minste strijd tegen ons eigen ik. Omdat we zelfs na ontvangen genade nog telkens weer als dwalende schapen ons tot eigen wegen kennen. Eigen wegen begeven. Dat gemeente maakt ons leven ook anders. Misschien wel zo anders, dat het in onze omgeving ook tegenkanting oproept. Houd u niet vreemd, zegt Petrus later. Als je verdrukt wordt, als je niet meedoet met wat in de wereld gaande is, als je opvalt. Gemeente, daar kan de wereld slecht tegen. Als wij anders zijn dan wat men in doorsnee gewoon vindt. Het zal hier misschien in Rotterdam-Zuid wel niet veel anders zijn dan wat bij ons in Krimpen ook wel voorkomt. Dat je als enige uit de straat naar de kerk gaat. Dat je wordt nagekeken, nageroepen. Misschien hebt u op de oudejaarsavond ook wel rotjes achter u aangekregen. En dan, gemeente, is dat allemaal nog zo erg niet. Daar komen we nog wel overheen. Maar je voelt iets van die ergernis aan het evangelie. Want de mens van onze tijd, gemeente, die wil goed zijn. Daarom wil hij ook van geen kwaad horen. Het is niet voor niks dat de ergernis zo de kop heeft opgestoken. U heeft het afgelopen week misschien nog in de krant gelezen, dat als je er zelfs maar aan durft te denken dat misschien God wel eens wat te maken zou kunnen hebben met die ramp in Zuidoost-Azië. Dan steekt de ergernis de kop op. En natuurlijk moeten we ook dan, gemeente, niet gaan zeggen dat zullen daar wel grotere zondaren zijn geweest dan wij. Dat vraagt de Heer Jezus trouwens ook. Als er in Jeruzalem erge dingen gebeuren, dan stort de toren in, de toren van Siloam, dan komen mensen mee om. Soldaten van Pilatus doden mensen in de tempel. Ze mochten er helemaal niet komen, die soldaten. En dan zeggen, waren dat dan grotere zondaren dan de andere inwoners van Jeruzalem? Zijn die mensen in Ceylon en Sri Lanka heet dat nu tegenwoordig, en daar op de kusten van Malakka, zijn dat nou grotere zondaren? Christus zegt, indien gij u niet bekeert, gij zult allen desgelijks vergaan. We hebben het nodig om van genade te leren leven, want we maken allemaal deel uit van dat ene menselijke geslacht, kinderen van Adam. Zoals vroeger wel eens werd gezegd, allemaal van dezelfde lap gescheurd. En er is ook voor u en voor mij, voor ons en voor onze kinderen, maar één naam gegeven, waardoor zondaren moeten zalig worden. Die Christus, die de weg van zijn lijden ging, die daar hing met uitgestrekte armen, als het toonbeeld van het evangelie, komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijn. En in die tekstgemeente zijn de woorden vermoeid en belast. Woorden die ook weer niet alleen maar te maken hebben met de zorgen in dit leven, maar als u die tekst leest in het verband waarin die staat, dan zegt Christus dat tegen mensen die met de fariseeën eigenlijk willen proberen om hun eigen zaligheid te bewerken, daar wordt een mens doodmoe van. Dat is een last die je niet dragen kunt. Luther heeft dat ervaren. Om die vermoeidheid en belastheid, gemeente, gaat het bovenal. Bent u er moe van? Om uw zaligheid te verwerven? Om die misschien zelf te willen bewerken? Ja, daar wordt een mens moe van. Want het kan niet. Uit ons geen goed in der eeuwigheid. Opdat wij alle goeds van Christus zouden leren verwachten. Hij alleen. Hij volkomen. En hij genoeg. Amen.